Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. Donderdag 10 december aanstaande hopen Hendrik Vlastuin en Maria Cornelia van Gils te gaan trouwen. En zullen de Heere danken en zijn zegen vragen in een kerkdienst in de hervormde kerk in Langstraat. Deze dienst begint om 1 uur en zal worden geleid door dominee H.G. van der Ziel en door mij. Hun toekomstig adres wordt Dagpauwooglaan 139. Omdat dominee Visser op 16 december verhinderd is, komt Bijbelkring rondom het woord toch aanstaande woensdag bij elkaar. Dus aansluitend aan het bezinningsuur rondom het woord. En willen de leden elkaar hiervan op de hoogte stellen. En dan de collecten, die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas en dan met name de zending. En dan voor het bouwfonds kerk, kerkelijke kas, de zending en dan voor het bouwfonds. Voor de leden van wijk 4 is de gelegenheid om na de dienst een kopje koffie met elkaar te drinken. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is Jesaja 64. Jesaja 64, tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 99, het tweede en ook het achtste vers. Psalm 99. God die helpt in nood is in Sion groot. En geeft dan eeuwig eer onze God en Heer, 99, 2 en 8. vanmorgen luisteren we samen naar Gods heilige wet. En in antwoord daarop zingen we uit Psalm 119, vers 49. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Toen sprak God al deze woorden zeggend: ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen de Bijbel open bij Jesaja 64. Jesaja 64, een echt adventshoofdstuk. Jesaja 64, daar zegt de profeet: Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opborrelen, om uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten, gij kwam neer, van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met de oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, die die op hem wacht. Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, degenen die uwer gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij alle zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij alle vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen als een weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpt. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons en gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader, wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker en wij alle zijn uw handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwig aan de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand en al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken? Tot zover Jesaja 64. Wij willen samen tot de Heere naderen in ons gebed. Wij willen dankzegging doen dat broeder Jansen van de Nachtpauwooglaan weer thuis is uit het ziekenhuis. Maar er blijft reden tot zorg. Ook zuster Valkenburg van Dijk van de Zandstraat mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En Linda Waaier van Ginkel en haar man van de Trekvalk 1, die zijn verblijd door de geboorte van een dochtertje. En ze noemen haar Naomi Eline. We zijn ook dankbaar dat dominee Klomp vanmorgen in ons midden is. En tegelijk willen we hem en zijn gezin straks ook aan de Heere opdragen. En wij willen een voorbeden doen voor zuster Ineke Ebbers, die weer een poosje in Zon en Schild is opgenomen in Amersfoort. We dragen ook broeder Frans van Gent aan de Heere op, die nu in Nieuwegein is. En hij zal morgen daar een open hartoperatie moeten ondergaan. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met gebed en met dankzegging. Heere in de hemel, ook vanmorgen zijn we weer samen, hier in de kerk of thuis zittend aan onze eigen tafel, meeluisterend via de kerkradio. We zijn weer samengekomen op deze zondag, door u aan ons gegeven. Heere, we zeggen uw naam dank dat het weer zondag is geworden. Dat we dan zo'n dag weer mogen beleven waarop we de rust mogen ontvangen om ons nog meer dan anders bezig te houden met de dingen die van u zijn. We zeggen uw naam ook dank voor uw bewarende hand over ons. In de afgelopen week. En ieder van ons is door u weer gedragen. En heren, dan komt u daar de lof, de eer en de aanbidding voor toe. Want bewaar ons er toch voor, heren, dat we geen dankbaarheid meer zouden hebben voor de zegeningen. De zegeningen ook die we ervaren in de gewone dagelijkse gang van het leven. Als gemeente willen we samen uw grote naam heel in het bijzonder dankzeggen, heren, dat onze zuster Valkenburg van Dijk weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Maar tegelijk dragen we onze oudere zuster ook van harte aan u op, omdat ze uw zorg en uw zegen zo blijvend nodig heeft. U weet van haar omstandigheden, wilt u haar lichamelijk en geestelijk gedenken. We zijn ook dankbaar dat broeder Jansen weer thuis gekomen is. Maar zijn situatie geeft ook best reden tot zorg. En daarom dragen we hem ook van harte aan u op vanmorgen. Gedenk hem, gedenk ook zijn vrouw, allen die met hem meeleven. Omring hen met uw zorg en met uw blijvende genade, heren. Dat hebben ze zo nodig. Heren in de hemel, we zijn ook dankbaar dat dominee Klomp vanmorgen in ons midden kan zijn, na zo lange tijd. En we dragen hem ook van harte aan u op. Wilt u verder herstel geven? En wilt u niet alleen hem omringen, maar ook zijn gezin? En wij bidden van u, heren, of het herstel ook zo mag voortgaan, dat hij binnen niet al te lange tijd ook weer in staat zal zijn om naar de liefde van zijn hart uw naam in het midden van onze gemeente te verkondigen. Heer in de hemel, wij willen samen ook uw naam ervoor danken dat u in het midden van ons ook weer nieuw leven gegeven heeft. Linda Baaier van Ginkel en haar man zijn verblijd door de geboorte van een dochter, Naomi. Heren, wat een zegen als we dat jonge leven in onze handen mogen houden. Wat een verwondering als we beseffen dat het alles uit uw scheppershanden is voortgekomen. En we willen uw naam met hen ervoor danken. En ook met de grootouders willen we uw naam ervoor erkennen. En tegelijk bidden we ook, heren, of u met de kleine baby wilt zijn die op dit moment nog in het ziekenhuis is. Dat alles goed mag blijven gaan. En wilt u ook Linda alles geven wat nodig is in de komende tijd. Dat ze weer herstellen kan, herstellen mag. En de zorg voor haar nu uitgebreide gezin ook op zich kan nemen. Wij willen samen aan u opdragen, heren, onze zuster Ineke Ebbers. Die weer opgenomen moest worden. En die weer zo naar rust verlangt. Heren, wilt u haar die rust geven? Dat de omstandigheden waaronder ze nu mag zijn, die zorg, dat die daar ook toe mogen bijdragen, dat ze die gewenste rust ook mag ontvangen. Maar wilt u in het bijzonder haar gedenken, heren, in uw liefde en in uw ontferming. Wij bidden ook voor broeder Frans van Gent, die op dit moment in het ziekenhuis in Nieuwegein is. En die morgen een open hartoperatie moet ondergaan. Dat is een hele ingreep. Dat betekent heel wat voor ons mensen als we daarvoor staan. Heren, wilt u hem nabij zijn? We bidden of de behandeling gezegend mag worden. En verblijd hem en verblijd ons door uw daden. Wij komen zo samen tot u, heren. En we bidden vanmorgen ook voor ieder in ons midden die op wat voor manier dan ook met moeite en met zorg is geconfronteerd. Of die al zo lange tijd met die psychische problematiek te kampen heeft. Wat kan het dan soms donker zijn in ons hart? En wat kunnen de woorden van de schrift dan soms ook afstandelijk voor ons zijn? En wat kan ook de dienst op de zondag dan voor ons soms weinig zeggend zijn als we het allemaal zo donker in ons hart hebben? Heren, we bidden van u, of u ons dan bijzonder wilt gedenken en omringen wilt en vervullen wilt met uw geest. Wij bidden ook, Heere, voor het komende bruidspaar. Hendrik Vlastijn en Marlene van Gilst. In de komende week zullen ze elkaar het jawoord geven voor uw aangezicht. En ze mogen het met dankbaarheid doen, omdat ze elkaar uit uw hand hebben ontvangen. Zo mogen ze dat belijden. Maar wilt u geven, Heere, dat het ook een gezegende dag wordt, als begin van een gezegend huwelijksleven. We dragen hen ook van harte aan u op. En zo komen we samen voor uw aangezicht. En wij bidden om de leiding van uw geest, ook als het gaat om de bediening van uw woord. We willen vanmorgen samen een begin maken met de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. En tegelijk beleven we nu alweer de tweede adventszondag. Heere, dat uw geest ons leidt, dat uw geest onze harten opent en dat uw geest ook uw dienaar de woorden geeft die hij tot de gemeente moet richten. Hoor ons gebed, vergeef alles wat niet was ook in de afgelopen week naar uw heilige wil. En zie ons aan, Heere, alleen in hem, de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Psalm 80, het eerste, het vijfde, het elfde vers gaan we samen zingen. Psalm 80 is wel eens een adventspsalm genoemd. En als u de inhoud van die psalm leest, dan zult u het daar ook wel mee eens zijn. Het is echt een psalm van verlangen naar het opnieuw mogen zien van het troostrijk aangezicht van de Heere. 1, 5 en 11.
Oh,
maken een begin met de voorbereiding op de viering van het avondmaal en lezen samen het eerste gedeelte van het formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld. Namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises heeft gestraft. En ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. En daarentegen, die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars. Allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Allen die de beelden eer aandoen. Alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulk een zegening geloof hechten. Alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd jegens hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkerds, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. En deze alle, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren mag gaan dan die zonder enige zonde zou zijn. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat we midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, bijvoorbeeld dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dat we dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, toch, wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier. Het uitgangspunt voor vanmorgen is Jesaja 64, het eerste vers. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. En na het amen zingen we samen uit Psalm 86, daarvan het achtste vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Gemeente, wat kun je soms verlangen naar licht als het eigenlijk overwegend donker is? We beleven weer de donkere dagen voor kerst, niet waar? En het blijft heel lang donker. En om 4 uur is het alweer donker. En tussen, zeg, 1 uur of 8 en 1 uur of 4... ja, dan wordt het wel iets licht, maar er ligt toch een bepaalde donkere sluier over alles. En dan kun je dan eigenlijk wel eens een keer weer verlangen naar zo'n dag dat de zon volop schijnt, dat er weer licht is. Hè? En dat zeggen we dan ook vaak tegen elkaar, hè, die donkere dagen voor kerst, we wilden wel dat het weer voorjaar werd. Maar ook in geestelijk opzicht, hè, kun je wel eens verlangen naar licht. Hè? Als het dan toch allemaal weer wat donker geworden is. Donker omdat er ziekte is in je leven. Donker omdat je psychisch eigenlijk ook niet bent die je graag zou willen zijn. Donker omdat er zoveel verdriet is in je leven en je daar elke keer weer opnieuw mee geconfronteerd wordt, hè, dan kun je soms eigenlijk ook wel eens ernaar verlangen. Licht, hè, licht, troost, vrede, hou vast, uitzicht. Maar ook gewoon geestelijk, gemeente, kun je best wel eens verlangen naar licht. Hè. Dat je zegt, ja maar, nee, niet dat ik nou heb te klagen. Ik mag dankbaar zijn voor wat ik ontvang in mijn leven. En dat ben ik ook. Maar toch die vrede die alle verstand te boven gaat. Hè. Die vreugde in de Here. Ach, wat is het eigenlijk alweer lang geleden dat ik die in mijn hart heb mogen ervaren. Hè, en dan kun je eigenlijk soms ook er zo naar verlangen dat het weer licht wordt. Hè? Dat je zegt dat die vrede en die vreugde van de Here je weer opnieuw zouden vervullen. En hoe gaat dat nou als het donker is? Kunnen wij het licht maken? Als het nou overdag een beetje grauw is, hè, kunnen wij dan met onze handen klappen en ineens dan is de zon aan het schijnen? Nee, dat is onmogelijk. Wij kunnen het niet licht maken. En in geestelijk opzicht is dat eigenlijk precies zo, gemeente. Wij kunnen het niet veranderen in ons leven. Wij kunnen niet de donkerte doen opklaren. Maar er is er één die het wel kan en dat is de Heer. En als je nou vanmorgen Jesaja 64 leest, dan is die tekst die als uitgangspunt van onze overdenking geldt, die is eigenlijk één gebed, één hartstochtelijk gebed om licht. Eén hartstochtelijk gebed dat er weer een stuk vrede mag komen, dat er weer een stuk verlossing ervaren mag worden. Ach, dat gij de hemelen scheurt en dat ge neder kwaamt. Je proeft als het ware de hartstocht, het verlangen in het hart van de profeet. Hij wil zo graag dat het weer anders wordt. De situatie is zo moeilijk en het is allemaal zo donker. Maar hij weet, alleen de Heere kan het weer licht doen worden. En daarom zijn gebed, ach, dat de hemelen gescheurd worden en dat u zelf nou maar nederkomt, Heren. Nou gemeente, ik wil vanmorgen met u en met jou een ogenblik bij dit gebed van Jesaja stilstaan. En ik heb als thema gekozen, verlangen naar de komst van de Heren. Verlangen naar de komst van de Heren. En dan willen we de lijnen daaruit trekken naar ons persoonlijk leven, het geestelijk leven, maar natuurlijk ook naar het avondmaal en de voorbereiding op het avondmaal, waar we dan vanmorgen een begin mee maken. Verlangen naar de komst van de Heer. Ja, ik zei het al, gemeente, en het zal niemand van ons ontgaan zijn als je die tekst zo even leest of hoort, hè, dat het een geweldig indringend gebed is van Jesaja. Hè. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat ge nederkwaamt. De profeet die rijgt maar niet wat woorden aan elkaar, hè, zodat het dan, om het zo te zeggen, een gebed wordt, hè, waar niet zoveel pit en spirit in zit. Hè. Nee, het is echt de stem van zijn hart die hierin meeklinkt. Het is een hartstochtelijk gebed. Het is vanuit het diepste van zijn bestaan. En in iedere lettergreep van deze tekst hoor je dat de snaren van het hart van de profeet strak gespannen staan. Het is niet zo'n plichtmatig gebed, hè, zoals we ook wel eens een keer opzenden, dat voelen we allemaal wel aan. Hè. Ach ja, niet dat je dan niet betrokken bent bij de dingen van de Heere, natuurlijk wel. Maar ja, we moeten ook eerlijk zeggen, onze gebeden, ze kunnen soms ook zo gedachteloos zijn. Hè. Nog niet zo heel erg lang geleden hadden we aan tafel gebeden. En toen werd er ineens gevraagd, toen we al even een paar minuten verder waren, moeten we nog bidden. Dus in die zin was het ons eigenlijk alweer ontgaan. Zo kunnen we gedachtenloos met die dingen bezig zijn. En dat is tot beschaming, ik weet dat. Maar zo is dat vaak bij ons. Hè? Maar ik hoop, gemeente, dat we ook die tijden kennen, waarin we werkelijk met heel onze ziel ons verheffen tot de levende God. En dat het als het ware is dat we als een bron die uitgestort wordt over de velden, dat we zo onze moeiten, zorgen, vreugden, wat maar in ons hart omgaat, neerleggen en uitgieten voor het aangezicht van de Heer. Nou, en dat is nou hier het geval met Jesaja. Dat voel je wel aan, hè, als je die tekst zo leest. Hè. Het water zit tot aan de rand van zijn hart. En op een gegeven moment, dan vloeit het er overheen. En dan roept hij vol verlangen uit. Och, dat ge de hemelen scheurdet, dat gij nederkwamt, Heer. Waar is zijn hart nou vol mee? Nee, dat zal denk ik al wel duidelijk zijn geworden nadat we die schriftlezing zo met elkaar gedaan hebben, dat het hier geen vreugde is, dat het hier geen blijdschap is. Dit is nou niet dat de profeet zegt, ik zal de Heere erkennen voor al zijn weldaden en zijn zegeningen. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, u al mijn geloften betalen, u die mij in nood hebt behoed. Dat is hier niet aan de hand. Dit is niet de gestalte. Dit is niet wat in zijn hart leeft. Er is geen verwondering over de daden van de Heere. Maar er is nood in zijn hart. En er is een geweldig stuk verdriet in zijn ziel. We zouden kunnen zeggen, daar is zijn hart helemaal overstelpt mee. Zo zegt een andere psalmdichter dat ook. En mijn hart is helemaal overstelpt, hè. Nou, dat beeld moet je maar vasthouden, hè, van die ton die steeds voller wordt en tot de rand toe. Nou, op een gegeven moment loopt het er overheen. Dat is hier aan de hand, hè. Nood die hem aangrijpt. En wat is dan die nood? Nee, gemeente, het heeft hier in dit hoofdstuk niks te maken met zijn persoonlijke omstandigheden. Hij is niet getroffen door ziekte. Er zijn ook helemaal geen tegenslagen in zijn persoonlijke omstandigheden. Maar het is de ellendige toestand van het volk en van het land die hem zoveel verdriet geven. En u moet maar even weer de teksten bijpakken, Jesaja 64, dan lees je in het 10e en in het 11e vers daarvan, hè, uw heilige steden zijn een woestijn geworden, Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een verwoesting, ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand en al onze gewenste dingen, hè, dingen die ons lief en dierbaar zijn, betekent dat, zijn tot woestheid geworden. Dus er is heel wat aan de hand, er is heel wat moeite, er is ellende, er is verwoesting. De steden van Israël, de trots van iedere rechtgeaarde Israëliet, de steden van Israël, ze liggen in puin. En dat geldt zelfs van Jeruzalem. Jeruzalem die niet alleen maar de hoofdstad is in de zin van, nou zo hebben wij dat ook, de hoofdstad. Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Nee, Jeruzalem is ook het geestelijke centrum. Dat is waar de tempel staat, waar de Heere woont. Hè, waar die dienst aan de Heere zijn hoogtepunt en zijn centrum vindt. En alles ligt in puin, zelfs de tempel, ons heilig en ons heerlijk huis. Het is één ruïne, verwoesting. Kun je begrijpen dat hij er van ondersteboven is? Wat zou u ervan vinden als u volgende week zou komen naar deze plek en het is één ruïne? Wat zou u ervan vinden als u naar uw werk gaat en u komt weer terug en uw huis is tot de grond toe afgebrand? Wat zou u ervan vinden als dat wat je dierbaar is en waar je eigenlijk niet zonder kunt, dat je het moet missen? Begrijp je nou dat hij er helemaal van ondersteboven is? Dat er nood is in zijn leven, dat er een stuk verdriet ook in zijn hart is, hè? Maar hoe kan dat nou, gemeente, dat Jeruzalem in puin ligt en dat de steden in puin liggen en dat de tempel een ruïne is? Hoe kan dat nou allemaal? Nou, daar zijn nou de Babyloniërs verantwoordelijk voor. En dat is dat vijandige volk uit het oosten. Ze zijn in grote aantallen gekomen. Ze hebben de steden verwoest en de mensen hebben ze meegevoerd in ballingschap. De tempelschatten zijn ook meegenomen, die kostbare bekers van goud en die schalen van goud, ze zijn allemaal meegenomen. En nou is het één levenloze ruïne. Nou, je hebt allemaal wel eens een ruïne gezien, hè? Daar word je toch niet vrolijk van. Ik heb ook dikwijls een ruïne gezien. Wat de meeste indruk op mij gemaakt heeft, zal ik u eerlijk zeggen, dat was toen ik eens in het noorden van Israël was. En toen keek je zo uit over de berg Hermon en je keek zo rechts, keek je ook uit over het gebied dat tot Syrië behoort. En toen zag je op zo'n 2 kilometer afstand, zag je daar een dorp en dat was een spookdorp geworden. Daar woonde niemand meer, alles was verwoest en er stonden nog wel huizen en gebouwen, maar het was levenloos, het was verlaten. Dat was een gevolg van die oorlog aan het einde van de 60er jaren. En als je dan dat ziet, dan besef je ineens hoe ingrijpend het is als je ergens woont, als je ergens leeft. En door zulke moeilijke omstandigheden als die oorlog ben je alles kwijt. Vandaag zijn nog steeds veel mensen alles kwijt vanwege oorlog en andere rampen. Ja, ik denk dat we daar echt niet kunnen inkomen, wat dat wel niet is. We gaan er misschien ook wel eens wat te makkelijk overheen. Verschrikkelijk. Wat je dierbaar is, een levenloze ruïne. Weet u waar David en Salomo geregeerd hebben? Weet u waar de tempel in volle bloei stond en er vele offers gebracht werden en er tempelkoren zongen? Daar is nu eigenlijk alleen maar de dood. En het is geworden tot een plaats waar het ongedierte nu leeft. Hoe is het toch mogelijk, zegt u? Want Israël had toch de Heere aan haar zij? En denken wij ook niet vaak dat als de Heere aan onze zijde is, dat we dan eigenlijk helemaal geen moeite zullen ondervinden? En wat kan je nou nog overkomen? God aan je zijde. En zo was het toch ook met Israël. Israël was toch de oogappel van de Heere, door hem uit liefde verkozen, uit alle andere volken van de aarde. En heeft de Heere zijn geschiedenis ook niet gehad met Israël? Ach, daar hoef ik niet breed over uit te wijden, maar u weet het, ik hoef maar 3 woorden te noemen. Uitleiding, doorleiding en inleiding. Uitleiding uit de woestijn, uit Egypte, doorleiding door de woestijn, inleiding in Kanaan. 3 woorden. Samenvatting van Gods bemoeienis met Israël. Hoe is het toch mogelijk dat Jesaja moet zien en moet klagen dat het nou allemaal één grote levenloze ruïne is om hem heen? Er zullen er wel geweest zijn in dat gebied en in die dagen die gezegd hebben, ja, de Heere die heeft zich over ons ontfermd, maar ja, de Heere is ook niet almachtig, hè? Zeggen mensen vandaag ook wel eens, hè, als er heel wat moeilijke dingen zijn, ja, God staat er ook maar bij. Hè? En ze zullen gezegd hebben, blijkbaar zijn de goden van de Babyloniërs toch krachtiger dan de Heere, hè? Bel en Nebo, hè? Ja, zij hebben de macht. Maar Jesaja en ook al de vromen in die dagen, die wisten dat het wel anders lag. Hè? En dat het uiteindelijk allemaal te maken had met de ongehoorzaamheid en de goddeloosheid van Israël zelf. Moet u eens indenken, de meerderheid van het verbondsvolk liep andere goden achterna. Is het dan zo vreemd dat de Heere ingrijpt en hen ook niet alleen maar laat horen, maar ook laat voelen dat hij een heilig God is? Niet om ze te verderven uiteindelijk, maar uiteindelijk wel om ze te brengen weer op de rechte paden, om ze tot bekering te brengen. En Jesaja die weet het, het is eigenlijk al onze zonden die aan de... die de oorzaak zijn van al deze ellende die wij nu meemaken. En hij beleidt het ook in de versen 5, 6 en 7. En lees het maar na. Hij zegt, gij waart verbolgen. Jongens en meisjes, dat is een ouderwets woord. Gij waart boos. Omdat wij gezondigd hebben. U, Heere, bent boos geworden omdat wij gezondigd hebben. Nou, kun je het al begrijpen. Kun je toch begrijpen, dat is toch niet zo raar. Hè? Als jij maar steeds doet wat je vader en moeder verbieden, dan krijg je toch op een gegeven moment ook te maken met een vader en moeder die zeggen, dan moet je ze even horen, maar dan ben ik het wel helemaal zat, dan ben ik er klaar mee. Hè? En dan zegt hij ook, wij allen zijn als een onreine, onze ongerechtigheden, als een wegwerpelijk kleed. We vallen af als een blad, onze misdaden voeren ons heen als een wind. Hè? Allemaal woorden die aangeven dat Jesaja beleidt. Ja, de schuld van alles ligt hier bij ons. En dan zet hij zichzelf niet boven de mensen. Dan zegt hij niet, nou de mensen hebben het allemaal gedaan en Israël is zo verschrikkelijk afgeweken. Nee, wij hebben gezondigd. En wij zijn afgeweken. Onze gerechtigheden zijn nou als een wegwerpelijk kleed. Dat is eigenlijk een goede houding ook, hè, die hij aanneemt. Hè, dat hij de schuld zich toe-eigent. Hè, dat hij zegt, ik heb er ook deel aan. Wat is dat belangrijk, hè, dat we dat ook in ons leven ervaren. We kunnen praten over wat er in de wereld gebeurt. We kunnen het hebben over de moeite in de kerk. Maar we maken allemaal deel van de zonde uit, hè. En als je dat zo beleeft, dan word je toch wel wat kleiner, hè? Nou, gemeente, begrijpen wij nou dat er een nood is die het hart van Jesaja tot het randje toe vult. En deze nood, die beweegt hem nou tot dit indringende gebed. Want als geen ander weet Jesaja dat hoe donker het ook niet kan wezen, het licht van boven komt. Hoe donker onze weg ook niet kan zijn, ik moet het licht van de Heere verwachten. Ik kan proberen zelf de dingen wat om te zetten en wat kunstlicht te gaan installeren, maar ik kom uiteindelijk er niet uit. Er is maar één die in deze moeitevolle omstandigheden mij weer verlossing, mij weer vrede, mij weer vreugde kan gaan bieden. En dat is de Heere alleen. En daarom ook dat indringende gebed, dat hartstochtelijke gebed. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwamt. U moet zelf komen, Heere, anders wordt het niets, dan blijven we in onze ellende. U moet zelf komen om ons te verlossen. En het moet uit genade gebeuren, want we hebben er geen recht op. Als je deze tekst zo eens even op je laat afkomen en ook even goed leest, hè, dan is het dat de profeet zegt, laat nou het doek dat om de aarde heen gespannen is, Laat dat doek nou gescheurd worden, dat er een gat in komt. En komt u nou door die opening van de hemel naar beneden, Heere, komt u zelf nou naar de aarde. We hebben u zelf nodig, maar dan moet u niet daar blijven in de hemel, dan moet u hier naar ons toe komen. Nee, Heere, zend ook geen legerscharen engelen, hoe goed of dat ook in sommige omstandigheden niet kan wezen. Maar nu is de ellende zo groot dat u zelf moet komen, o God, want anders is er geen houden meer aan en dan is er geen redding meer mogelijk. Dat gij nederkwamt, het moet om de Heere gaan, staat hier in dit gedeelte. Hij moet komen, anders niemand. Een adventsroep van Jesaja. God moet komen ter verlossing. En weet u, als de Heere zal komen, daar is Jesaja ook van overtuigd, dan komt er verlossing. Want als de Heere verschijnt, dan moeten al de vijanden het afleggen, hoe groot of de vijanden ook zijn. En dat gaat hij in dit gedeelte ook naar voren brengen. Een prachtig beeld is in het tweede vers ook bijvoorbeeld. Hè, als u komt, Heere, dan zullen de vijanden ook het onderspit moeten delven. Zoals als er vuur onder een waterketel wordt ontstoken, dan gaat dat water op een gegeven moment koken. Dat is een prachtig beeld. Ja, natuurlijk, als je water opzet, vuur onder het water, dan gaat het op een gegeven moment koken. Kan niet anders. Als God ter verlossing komt, dan moeten de vijanden ten onder gaan. Dat kan gewoon niet anders. Want God is God. Hij is de machtige, de heilige, maar ook de almachtige God. Prachtig, hè? Ja, gemeente, en moeten we dan vanmorgen niet tegen elkaar zeggen dat als je Jesaja hier hartstochtelijk hoort bidden om scheuring van het hemeldoek en om de komst van de Heere zelf, moeten wij dan vanmorgen niet tegen elkaar zeggen, en ik mag het toch ook met vreugde zeggen, dat God dit gebed verhoord heeft. Is dat ook niet het machtige evangelie? Is dat ook niet waar we over een paar weken ook heel bijzonder weer bij stil zullen staan? Dat het God behaagd heeft om toch die hemel te scheuren en om zelf neer te dalen. God heeft geen engelen gezonden om verlossing te bewerken. Het zou ook niet kunnen trouwens. Maar God heeft zijn eigen zoon naar de aarde gezonden, die gelijk geworden is aan ons menselijke vlees en die werkelijk de nood heeft overgenomen, die in de donkerte van het bestaan is ingegaan en die nu het licht is, zoals hij zelf ook zegt, het licht der wereld. Waar zoek ik het licht? Ja, ik kan het licht zoeken in deze wereld en dan wordt er een hele hoop kunstlicht mee aangeboden. Maar het kunstlicht gaat allemaal weer uit. Maar Christus is het licht dat in mijn donkerte ontstoken wordt. Ja, wanneer eigenlijk? Nou, als ik met de donkerte van mijn leven tot Christus ga en zeg, Heere Jezus, dat uw licht ook mijn donkerte mag verdrijven. En dan wordt het ook echt licht. Hè? Wat kun je soms worstelen ook met dingen in je leven? Wat kun je soms ook met geweldig veel vraagstukken zitten waar je maar niet uitkomt? Donkerte, moet ik u schetsen wat dat inhoudt? U kunt het waarschijnlijk zelf veel beter. Maar ik hoef vanmorgen geen donkerte te verkondigen. Ik verkondig het licht. Het is namelijk zo, het heeft God behaagd om het gebed van Jesaja te vervullen. Om het te verhoren. En de Heere is neergedaald. Zie, het licht der wereld is opgegaan. Opdat zij die in de duisternis zitten en op de weg van de dood, opdat ze het licht en het leven zouden ervaren en ontvangen. En daarom, als u met de donkerte zit, ga toch tot hem, want waar zult u het anders zoeken? U kunt het bij mensen zoeken, U zult het nergens vinden. Hier bij hem is het licht dat u nodig heeft. Ik zeg het ook tegen jou. Want waar wil jij het nou zoeken in deze wereld dan? Wat geeft jouw hart nou vreugde? Wat is nou het licht in jouw leven? Ik hoop alleen de Heere Jezus Christus. Want alleen Hij maakt het waarlijk, echt licht in onze zielen, in onze harten. En daarom naar Hem toe. Toch alleen maar naar Hem toe. God heeft het gebed van Jesaja heerlijk vervuld. En tegelijk mogen we dan vanmorgen ook tegen elkaar zeggen dat de Heere dit gebed van Jesaja straks ook nog eens een keer vervullen zal, hè? He, want laten we ook maar heel eerlijk zijn, het is natuurlijk nu, ook al mogen we weten dat de Heere Jezus er is, het is nog niet volkomen en er is nog steeds verdriet en er is nog steeds die moeite en er is steeds die geestelijke donkerte dikwijls. En ach, nee, ik wil niet al te breed over de donkerte praten. Maar vanmorgen verkondigen, God zal het straks ook nog eens licht doen worden. En die hemel die zal nog eens een keer weer opnieuw gescheurd gaan worden. En God zelf zal in zijn eigen zoon opnieuw neerdalen van boven naar beneden. En dan weet je al waar ik op doel, dan weet jij het ook al wel jongeren, dat de Heere in zijn zoon straks zal wederkomen. En dan wordt het werkelijk licht, hè? Dan zal er geen donkerte meer overblijven. Dan is er geen dood meer en er is er geen gezucht over de ziekte meer. Dan is er geen verdriet meer in je ziel. Dan zijn er geen vragen meer waar je maar niet meer uitkomt. Dan is alles licht, volkomen licht, tot al in alle eeuwigheid toe. Kun je daar soms ook naar verlangen, is het? Ach, Heere, dat ge de hemelen scheurdet en dat ge nederkwaamt. Adventsroep. Ik hoop dat we het ook in ons leven mogen herkennen. En dan, gemeente, en dat is eigenlijk, denk ik, het, nou ja, wat we als derde punt van toepassing ook kunnen nemen vanmorgen. Als derde is het dan ook een tekst die van belang is met het oog op het avondmaal van volgende week. Waar moet het ons om te doen zijn? Ja, zegt u, ik verlang naar vrede. Ik verlang naar vreugde. Het is al lang geleden dat ik die geestelijke vrede en vreugde weer had in mijn hart. Of dat er iemand onder ons is die zegt van, je moest dus weten hoe moeilijk het in mijn leven is en ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ik verlang naar houvast, ik verlang naar hulp, ik verlang naar troost. Of dat er iemand onder ons is die zegt van, ja, u moest dus weten hoe ik eigenlijk ook met mijn zonden te kampen heb, steeds maar weer opnieuw. Dat is de grootste nood in mijn leven, elke dag weer opnieuw ervaar ik mijn tekorten en kan de Heere wel met mij verder? En hoe moet het nou als ik straks voor Hem moet verschijnen? Dat zijn de dingen waar ik mee worstel. Te midden van al die donkerte in ons leven wil de Heere zelf afdalen in ons midden. En als het volgende week dan avondmaal is, dan zijn wij het niet die samenkomen om aan God te denken, zoals in sommige kringen het gezegd wordt. Maar dan is het geheim ervan dat God in Christus naar ons komt en in ons midden is. En in de tekenen van brood en wijn zichzelf weggeeft, hè, tot versterking van dat zwakke geloof en tot bemoediging van die donkere ziel en tot vrede van die onrustige harten. Hij is het die neerdaalt in ons midden om ons te schenken wat we nodig hebben, zodat we dan weer verder kunnen. Ja, maar wat is er nou voor nodig, zegt u, om dan werkelijk waar getroost te kunnen worden? Dat je net als Jesaja in de komende week toevlucht neemt tot de Heer en zegt, och Heere, dat u zelf volgende week in ons midden bent. En dat we dat ook echt mogen ervaren door de werking van uw Heilige Geest. Dat u zelf komt, Heere, en dat we maar niet, om zo te zeggen, alleen maar de tekenen gebruiken en het eigenlijk allemaal maar oppervlakkig blijft. Maar dat u zelf komt en dat onze harten weer opgeheven worden tot u. En dat onze ziel weer vervuld wordt met uw genade. Dat u zelf in het midden komt door uw Geest en door de tekenen van brood en van wijn. Dat we ermee bezig zijn, gemeente. Zo bezig, smekend om de komst van de Heer. En misschien dat er onder ons zijn die zeggen, nou, wat dat avondmaal betreft, nou, wat u nou allemaal zegt, dat is niet van toepassing op mij. Want, ach ja, ik kom volgende week toch niet. Weet u wel wat u zegt? Als de Heere ter verlossing komt, blijft u dan liever in de donkerte van uw bestaan? En als God het niet verhoedt, dat u straks nog in de grootste donkerte terechtkomt, en dan begrijpt u wel wat ik bedoel? Zullen we niet op onze knieën gaan en zullen we niet met Jesaja mee belijden wie we zijn? Zullen we niet met Jesaja mee belijden, Heer, het zijn onze ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en tussen ons. En dat we eigenlijk ons ook verbonden weten, ook in de schuld, hè, met alles wat er om ons heen gebeurt. En dat we ons er niet boven stellen, maar dat we wel zeggen, Heer, te midden van al die schuld en donkerte, verlos ons toch, toon ons uw vriendelijk aangezicht, uw gunstrijk aangezicht in Christus, uw lieve Zoon. Dat we er zo mee bezig zijn, dat het werkelijk een hartstochtelijk gebeuren is, dat we werkelijk op onze knieën komen. Och, dat gij de hemelen scheurde en dat ge toch nederkwam. En dan mag ik één ding zeggen vanmorgen. Als we zo als Jesaja aan de voeten van de Heere te vinden zijn in de komende week, dan zal de hemel opengaan. Want er is nog nooit een bidder door hem weer teruggezonden. En er is nooit iemand die neergebogen lag die niet door hem is opgericht. En er is nooit iemand die in de donkerte van zijn bestaande toevlucht tot hem kwam die niet het licht van de Heere heeft ontvangen. Als je zo in de komende week met de dingen bezig mag zijn, worstelend, verootmoedigend, biddend en dan komend, dan zal de Heere zelf ons volgende week ontmoeten als de goede herder die de zwakheid van ons als schapen kent, als de vertrooster die ons ondersteunt en ons nieuwe krachten schenkt, als de barmhartige die, o eeuwig wonder, al ons onze zonden vergeeft. Ach, dat ge de hemelen scheurt en dat gij nederdaalt. Amen. Laten wij samen danken en bidden. In de donkerte van zijn bestaan riep de profeet tot u. En hij was er zich van bewust, alleen uw komst is het die ons heil volmaakt. En wij zijn ellendig, arm en naakt. Heren, en we mogen het weten, u heeft die woorden ook heerlijk vervuld. En we mogen het ook weten dat u in ons midden wilt zijn, als we ook volgende week de tekenen van brood en wijn weer in ons midden mogen ontvangen. U zelf komt naar ons toe. Heren, dat we in de komende week daar ook allemaal mee bezig mogen zijn. En dat we net als Jesaja aan uw voeten mogen zijn en bij de troon van uw genade smekend mogen komen. Ach, dat ge de hemelen scheurdet en dat ge zelf nederkwaamt. Ja, Heren, dat we volgende week u zelf mogen ontmoeten. En daar in de vrede, de vreugde, de versterking mogen ontvangen. Heren, neem ons allen bij de hand en leid ons ook verder. We danken u dat we zo vanmorgen in alle rust bij elkaar mochten wezen. We bidden van u of we ook op het verdere van deze dag onder uw zegen mogen leven. En dat u ons ook vanmiddag weer samen mag brengen in deze kerk. En dat uw dienaar die dan hoopt voor te gaan ook de leiding van uw geest daarin mag ervaren. Neem alles weg wat ons aankleeft ook deze morgen en niets was naar uw heilige wil. En zie ons aan en blijf ons aanzien. Alleen in hem, het licht der wereld, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Psalm 145, het zesde en het zevende vers zingen we tot slot van deze dienst. En vooraf mogen we onze gaven geven voor de kerk en de zending en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ga in vrede. Met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.